Zullen we deze dienst beginnen met een ogenblik van stil gebed waarin we deze dienst aan de Heere op mogen dragen. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Noch laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen ook de volgende coupletten zingen van dit prachtige lied 931 uit Johannes de Heer. Wat een geweldig moment zal dat zijn als de Jezus, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, ook terug zal komen en dan als koning der koningen zich zal laten gelden. Fijn dat u vanavond hier naartoe gekomen bent en ik wil graag deze dienst beginnen met gebed. Ik wil graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dag, de opstandingsdag van de Jezus. We hebben het vanmorgen gehoord, Heer, een nieuw begin, een nieuwe start, Heer. En wat is het geweldig dat wij door het paasfeest, door de opstanding van Christus, ook wij in staat gesteld worden om met een nieuw leven te kunnen beginnen. Heer, misschien zijn hier mensen die worstelen met hun oude leven, niet klaar kunnen komen, Heer, met de eigenschappen van hun leven, de onhebbelijkheden, al de dingen die misschien gepasseerd zijn in hun leven. Heer, maar wat is het geweldig dat wij in u, Heer Jezus, opnieuw mogen beginnen. Heer, daarom is het paasfeest. En we danken u, Heer, dat u vanavond in ons midden wilt zijn. Heer, wilt u vanavond door uw woord tot ons spreken. En ik dank u voor iedereen die hier naartoe gekomen is. Zij die misschien voor de eerste keer hier zijn, of zij die hier heel regelmatig zijn. Heer, het maakt voor u niet uit. Heer, we zijn allemaal welkom en u wil tot ons allemaal spreken. Heer, dank u wel daarvoor dat u de opgestane Heer en Heiland bent. Heer, dank u wel dat we ook vanavond mogen bidden voor onze geliefde broeders en zusters die er niet bij kunnen zijn. Heer, we willen in het bijzonder bidden voor onze broeder Leo Noordstar, die in een zeer kritieke situatie in het ziekenhuis ligt en zoals het zich er nu laat uitzien, zal moeten sterven. Heren, we willen u vragen, wilt u maar heel dicht bij hem zijn? En wilt u hem laten ervaren, heren, dat er nu ook op dit moment voor hem gebeden wordt en dat u hem niet loslaat, dat u hem heel dicht nabij bent. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ik wil ook bidden, Heer, voor de mensen daaromheen, voor Jan Willem en Sonja en Fred en zijn vrouw en de kinderen. Heren, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor Marlene als ze van de week naar het ziekenhuis gaat. Heren, wilt u ook met haar meegaan? Wilt u haar hand vasthouden? En dat ook de behandeling die zij mag ondergaan in het ziekenhuis ook het gewenste, juiste effect zal hebben. En Heer, dat ze ook erop zal knappen. Heer, zo willen we ook bidden voor onze broeder Geert Wever. U weet dat hij woensdag en donderdag en vrijdagmorgen een chemokuur moet ondergaan. Heer, het is echt een hele zware periode die hij doormaakt. Samen met zijn vrouw Bertha. Heren, we willen voor hen bidden en wilt u alstublieft hen laten ervaren dat u de levende Heer en Heiland bent, Heer, in wiens handen wij ons mogen bevinden. Heer, zo willen we u danken voor deze avonddienst. Wil u vragen, Heer, wilt u tot uw doel komen, ook als de koren voor ons zullen zingen. Heer, we geven ons een hele fijne avond met elkaar. We willen op dit moment ook bidden voor uw volk Israël. Heer, we weten dat uw volk, vooral ook door de nieuwe regering van Hamas, Heer, dat uw volk van alle kanten in het nauw gedreven wordt. Iran, die Hamas gaat financieren. Iran, die bezig is met een atoombom. We weten, Heer, dat de dreiging steeds meer en meer toeneemt. Maar we weten, Heer, dat het uw volk is dat u zult bewaren, daar te midden van die enorme dreiging. En we danken u, Heer, dat u tot uw doel zult komen met uw volk Israël. Heer, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken? We zien uit naar dat wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Fantastisch. Dank u wel voor dit prachtige lied. Laten we met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Vanavond het thema: waarom Pasen? Het paasfeest heeft Jeruzalem op zijn kop gezet. Niet alleen op de paasdag zelf, maar ook de dagen daarna. En ik wilde graag vanavond wat lezen over de dagen daarna, na dat paasfeest, wat er allemaal gebeurde in Jeruzalem. Ik wilde graag met u lezen uit Handelingen hoofdstuk 2, vers 22 tot en met 38. Handelingen 2, vers 22 tot en met 38. En daar krijgt u een klein beetje de indruk wat dat paasfeest gedaan heeft daar in Israël, in Jeruzalem. Petrus, de man die de Heer Jezus 3 keer verloochend heeft en gezegd heeft: ik ken hem niet, die staat hier te midden van vele duizenden mensen te preken over de opstanding van Christus. Laten we maar eens naar hem luisteren. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannenbroeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen? Mannen, broeders, en Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen en op de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van uw zonde, en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover deze prachtige woorden van Petrus, kort na de opstanding van de Heer Jezus Christus. We gaan er straks met elkaar wat over nadenken, maar eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen, of eigenlijk 3 liederen aan elkaar geregen. Je zou kunnen zeggen: het is een soort medley. 447, 448 en 449 uit de bundel Opwekking zingen we achter elkaar. En sommige liederen zingen we zelfs twee keer. Misschien kunnen we dat laatste nog een keer zingen, in zijn geheel dan, die laatste 449. We weten nou een beetje hoe het gaat. Terwijl we dat zingen, wordt Metanoia gevraagd om zich alvast op te stellen, want dan willen we heel graag naar een paar liederen luisteren van Metanoia. terwijl wij zingen: Ik ben zo blij, Jezus, redde mij.
Thank you.
Het is toch wel heel typerend dat de meeste mensen die gevraagd werd van wat betekent Pasen voor u, hoe viert u Pasen, dat ze eigenlijk zeggen ja, wat is Pasen? Paaseieren, lekker eten, familie, maar niet de kern van het paasfeest. Waarom paasfeest? Nou, we hebben vanavond daar een heel belangrijk stukje over gelezen. En ik wil er een paar dingen over zeggen. Het begint hier in dat stukje wat we gelezen hebben met mannen van Israël. Nou, hier staat in ieder geval niet mannen van Enschede. Ook niet vrouwen van Enschede, dus we kunnen wel naar huis gaan. En toch staat hier heel duidelijk dat Petrus zegt, als we dan uitleg vragen van wat is er nou gebeurd? Wat bezielt jullie? Waarom staat Jeruzalem op zijn kop? En dan staat Petrus op en die zegt, mannen van Israël. We moeten nooit vergeten dat als het om Pasen gaat, dat er iets in Israël gebeurd is. In Jeruzalem. Op de een of andere manier heeft God dit land, dit volk, het Joodse volk, uitgekozen om hele belangrijke dingen te doen in deze wereld. Dat is gebeurd bij de geboorte van de Heer Jezus. Dat gebeurde in Bethlehem, in Jeruzalem of in Israël. Dat is gebeurd bij de kruisiging, bij de opstanding, bij de hemelvaart. En we moeten nooit vergeten, dit gaat ook gebeuren als de Jezus weer terug zal komen. Jeruzalem, Israël. Het is ook niet zomaar toevallig dat vooral de laatste jaren Israël zo in het centrum van het hele nieuws gebeuren staat in de wereld. Heel veel politieke ogen van allerlei landen zijn gericht op Israël. Het gaat daar in Israël allemaal gebeuren. Hoe komt dat? Omdat God een plan met deze wereld heeft. God heeft een plan met jou, met mij, mannen van Israël. En weet je, dan gaat Petrus uitleggen. Het eerste is, paasfeest heeft met Israël te maken. Maar gelukkig is het niet gebleven bij mannen van Israël. Later kwam heel duidelijk naar voren dat het niet alleen mannen van Israël is, maar ook mannen van Samaria en mannen van Judea en mannen van Rome en Efeze. En dat kun je wel in de Bijbel lezen, want die Bijbel is gericht ook tot christenen in de verste hoeken van de wereld. Niet meer alleen Jeruzalem. De plaats, Israël, waarom Pasen? Maar om wie ging het eigenlijk? Nou, de eerste naam die Petrus noemt, hij zegt hier, Jezus de Nazoreër. Daar draait het om. Paasfeest waar? In Israël. En gelukkig nu ook hier. Paasfeest om wie? Jezus de Nazoreër. Waarom wordt er Jezus hier zo genoemd, de Nazoreër? Nou, dat betekent letterlijk Jezus die uit Nazareth kwam. Daar was hij opgegroeid. Daar was hij een man geworden van 30 jaar. Daar was hij timmerman geweest, totdat God eigenlijk zei van, en nu is het jouw tijd. En toen is er Jezus met zijn werk begonnen, 3 jaar lang, van zijn 30ste tot zijn 33ste. Uit Nazareth, hij trok de timmermanswerkplaats achter hem dicht en hij ging zijn werk doen. Een heel belangrijk werk. Jezus, de man uit Nazareth. Jezus, de Nazoreër. En de Nazoreër, dat woordje Nazoreër, betekent letterlijk, dat is afgeleid van het woordje, een heel jong twijgje. Een scheut, een nieuwe uitloper. Nou, in Christus begint iets heel nieuws. Hoe ging dat? We hebben het allemaal gelezen. Petrus zegt, die Jezus, die Nazoreër, is door God aangewezen. Door God uitgeleverd en ook nog een keer door God opgewekt. Door God aangewezen. Vanavond wil ik heel duidelijk zeggen, de Heer Jezus is door God aangewezen. Er is geen ander die jou kan helpen. We hebben vanavond gehoord uit het lied van Metanoia. Als er vergeving is. Er is alleen vergeving te vinden bij de Heer Jezus. Bij de Heer Jezus vind je werkelijke vergeving. Bij de Heer Jezus vind je werkelijk nieuw leven. En weet u, er zijn heel veel mensen op deze wereld. En heel veel mensen die denken van, ik kan je wel helpen. Maar uiteindelijk is de Heer Jezus de enige Jezus, de Nazoreër, die God heeft aangewezen. En vanavond ben je hier misschien naartoe gekomen op uitnodiging van een foldertje dat je gekregen hebt. Misschien heb je iets gelezen in de krant. Nou, vanavond wil ik je uitleggen. Paasfeest betekent dat God heeft Jezus als de enige aangewezen die jou kan helpen. Die jou begrijpt. En die jou werkelijk echt vergeving kan schenken. En een nieuw leven. Dit Jezus door God aangewezen. De Jezus niet alleen door God aangewezen, maar de Jezus door God, daar staat letterlijk uitgeleverd, weggegeven. God heeft zijn Zoon, de Jezus, voor ons gegeven. En dat gegeven, dat ging niet zomaar. De mens die de rug naar God toegekeerd had, is een mens geworden van zoveel onrechtvaardigheid. Er is zoveel onrecht om ons heen. Zoveel leugen, zoveel geweld. En laten we alsjeblieft de oorlog niet heel ver zoeken. Maar hoe vaak zijn we zelf niet betrokken in een heel klein oorlogje? Hoe vaak zijn we zelf niet betrokken in onrechtvaardigheid? O, geen mens hoeft te leren zondigen. Het zit blijkbaar in elk mens gebakken. En God heeft gezegd, voor de zonde zal een straf. Ja, zal gestraft moeten worden. De zonde moet bestraft worden. En als God deze wereld zou oordelen naar dat wat er gebeurd is in deze wereld, dan zou er helemaal niets van deze wereld overblijven. Als ik, Theo Niemeyer, voor die heilige en rechtvaardige God zou moeten verschijnen, dan zou er van mij helemaal niets meer overblijven, want ik was ook een zondaar. En daarom staat er zo mooi, God heeft zijn Zoon niet alleen aangewezen, maar ook weggegeven. Daar aan het kruis. Daar aan het kruis. En dat was het plan van God. God wist het ook van tevoren. Daar aan het kruis heeft de Jezus mijn plaats ingenomen. Hij stierf daar voor mijn zonde, zoals we dat ook net in dat lied gehoord hebben. Hij heeft daar mijn zonde gedragen. En is daar voor mij aan het kruis genageld en gestorven. Daar droeg Jezus, het offerlam, de zondebok, mijn zonde, mijn straf die ik verdiend had. Maar de Heer Jezus was niet alleen door God aangewezen. De Heer Jezus was niet alleen door God als het ware weggegeven voor onze zonde, als lam van God. Maar de Heer Jezus is ook, wat hebben we kunnen lezen, door God opgewekt. Hij is uit de dood opgestaan. Mensen, dat is de boodschap van Paasfeest. De boodschap van Paasfeest is, de dood is overwonnen. De Heer Jezus leeft. En weet u dat de Heer Jezus opgestaan is? Dat is zo'n duidelijk bewijs geweest. Er zijn na de opstanding van Christus wel 10 gelegenheden geweest waarover we kunnen lezen in de Bijbel dat er Jezus gezien werd. Op de eerste dag werd hij al gezien door Maria van Magdala, die dacht dat ze de tuinman voor zich had. Maar het was Jezus. Even later was er Jezus gezien door een aantal andere vrouwen, die er Jezus vastgrepen aan zijn voeten en hem aanbaden. Later is er Jezus verschenen aan Petrus. De Heer Jezus verscheen aan 2 van hen die op weg waren naar het plaatsje Emmaus, toen ze met elkaar het brood braken en gingen eten. De Heer Jezus is verschenen aan de 10 apostelen die bij elkaar waren, zonder Thomas. Een week later verscheen de Heer Jezus aan de 11 discipelen met Thomas erbij. De Heer Jezus verscheen aan Jacobus. De Jezus verschenen toen de discipelen aan het vissen waren op het meer van Tiberias en niks vingen. En toen stond de Jezus aan de oever van het meer en die zei, werp je net uit aan de andere kant. En toen was het net boordevol vis. En toen zei Johannes, het is de opgestane Heer. De Jezus zelfs verscheen op die berg in Galilea, vlakbij dat meer van Tiberias, aan meer dan 500 mensen tegelijk. De Jezus is verschenen aan zijn apostelen toen hij van hen afscheid nam en naar de hemel voer op de Olijfberg. Och, er is zo'n overvloed aan bewijsvoering dat de Jezus werkelijk opgestaan is. Daar staat in de Bijbel, wat het stukje wat we gelezen hebben, hij verbrak de banden van de dood. En de dood kon hem niet vasthouden. Och, er zijn zoveel mensen, zoveel miljoenen, miljarden mensen uiteindelijk gestorven door de dood. Ze kregen met de dood te maken. Maar er was er één. Er was er één en dat was de aangewezen persoon. Er was er maar één die de dood kon overwinnen. En dat staat er zo mooi in de Bijbel als eerste. En omdat Jezus de dood overwonnen heeft, mogen wij ook weten dat ook voor ons de dood overwonnen is. En dat wij onvergankelijk leven in ons gekregen hebben. Daar heeft David over geschreven. David die 1000 jaar voor Christus leefde. David heeft gezegd, gij hebt mij wegen ten leven leren kennen. David zei, Heer, mijn lichaam, dat zult u niet aan ontbinding overgeven. Nou, hoe kan dat nou? En wat staat er? Gij zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten. Nou, heeft David dan eeuwig geleefd? Nou, Petrus zegt, jullie weten het net zo goed als ik. David is gestorven. En zijn graf, ook vandaag kunnen we dat graf van David nog steeds bekijken. En dat lichaam wat erin ligt van David, nou dat zal zeker na 3000 jaar niet meer hetzelfde zijn als toen het erin gelegd werd. Kennelijk moet David over een ander gesproken hebben. En dat staat hier heel duidelijk in de Bijbel. Toen David dit sprak, sprak hij over een vrucht uit zijn lenden, over, zal ik het maar zo zeggen, over de zoon van David. De zoon van David die geen ontbinding gezien heeft. Toen de Jezus in het graf gelegd werd, toen kwam dat lichaam er ongeschonden uit. Dat lichaam is niet verteerd in die tijd. Dat lichaam is na 3 dagen opgestaan en zijn vlees heeft geen ontbinding gekend. De Jezus stond niet zomaar op, maar de Jezus stond als de zoon van David op, om koning te zijn. En vandaar dat Petrus ook eindigt, dat betoog van hem, dat de Jezus zowel heer, koning, gebieder, kurios staat er in het Grieks, hij is heer en hij is Christus. De Jezus is koning die gij gekruisigd hebt. Weet u, omdat het paasfeest is, omdat de Jezus de grootste vijand overwonnen heeft, die geen enkele koning kon overwinnen, noem maar een koning op, noem maar een keizer op, ze zijn allemaal verslagen door de dood, behalve de Jezus. En daarom mogen we met recht zeggen, de Jezus is als zoon van David koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er staat in de Bijbel dat Jeruzalem nog een keer in het nieuws zal komen. Toen bij de opstanding, mannen van Israël, straks wanneer de Jezus terug zal komen. En dan zal elk oog de Jezus zien. En wie ontmoeten we dan? Dan ontmoeten we niet een zwak figuur, een vernederd persoon. Dan ontmoeten we niet iemand die uitgejouwd wordt door vele mensen of waarover gelachen wordt, zoals dat gebeurde bij het kruis. Maar dan ontmoeten we de Jezus als de grote zoon van David, de koning der koningen en de Heer der Heren. De Jezus heeft de grootste overwinning gehaald door uit de dood op te staan. Hij is Heer, hij is koning. En laat ik u dat maar vertellen vanavond. Al wil je misschien helemaal niets van Pasen weten, of al wist je misschien helemaal niets van Pasen, er komt een moment dat je oog in oog met deze koning komt te staan. Koning Jezus. Je komt een keer voor Jezus te staan. En dan is het zo belangrijk dat je Jezus niet alleen kent als Heer, maar dat je Jezus ook kent als, wat hier staat, als Christus. En als Christus, als Messias, als Verlosser, heeft Hij onze zonde weggenomen. Heeft Hij ons vergeving geschonken. En als we de Heer Jezus kennen als Christus, dan hoeven we ook niet bang te zijn om Hem te ontmoeten als Heer. Dan zal Hij ons niet veroordelen, maar dan hebben we in Christus eeuwig leven. Toen ze dat hoorden, dat die Jezus, en daar staat die jullie gekruisigd hebben, laten we daar maar heel eerlijk over zijn. Toen de wereld riep, toen de wereld in de tijd van Jezus riep, weg met hem, kruisigt hem. Als u daartussen gestaan zou hebben, gewoon tussen die hele menigte van mensen, dan zou u het ook geroepen hebben. Dan zouden we het net zo hard geroepen hebben. Weg met hem, kruisigt hem. De wereld van toen is vandaag nog dezelfde wereld. Ook vandaag willen de mensen nog steeds niets met Jezus te maken hebben. Ook vandaag zijn er nog heel veel mensen die aan de Jezus volkomen voorbij gaan. Misschien heb je het in je hart ook wel geroepen. Ik hoef die Jezus niet. Ik hoef hem niet. Vanavond mag je hem aanvaarden. Vanavond mag je zeggen, Heere God, dank u wel dat u die Jezus ook voor mij aangewezen heeft. Dank u wel, Heere God, dat u die Jezus ook voor mij overgegeven heeft, uit handen gegeven heeft. Dank u wel, Heere God, dat u die Jezus ook voor mij hebt op laten staan uit de dood. Nou, deze mensen die dat horen, die ook ervoeren van ook ik ben schuldig aan de dood van Christus. En dat zijn we allemaal, want hij stierf voor onze zonde. En daar staat in dat stukje, in vers 37, daar staat, toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. Het was raak. Misschien zit je hierbij, hier in deze zaal en zeg, ach nou ja, zo wat. Wat kan mij dat nou schelen? Of misschien zijn hier ook mensen die zeggen, ja, dat is waar. En je wordt in je hart getroffen. Je wordt aangeraakt in je hart. Dan komt die vraag, wat moet je dan doen? Gewoon weer de Bijbel dicht doen, of als je geen Bijbel bij je hebt, gewoon weer naar huis en gewoon de draad weer oppakken. Moeten we dat doen? Nee. Petrus zegt, als je nou in je hart getroffen bent, als je weet dat de Jezus dat voor jou gedaan hebt, dan zegt Petrus, bekeer je. Bekeer je. Ga een andere kant op in je leven. Bekeer je, draai je om. Keer je rug naar de zonde. Keer je rug naar de dingen waarvan je weet dat God dat niet goed vindt. En keer je gezicht naar het kruis van Christus. Het kruis van Christus, dat hangt daar symbolisch bij de Jezus aan stierf. Keer, bekeren betekent keer je rug naar de wereld en je aangezicht naar de Jezus. Mag ik eens vragen, heb je dat al gedaan? Heb je je al bekeerd? Dat is een opdracht voor jou. Want als jij je gaat bekeren, dan keert God zich naar jou. En dan geeft Hij jou dat eeuwig leven uit de hemel. Dat nieuwe leven waarover Handelingen 2 gaat, dat werd daar uitgestort, dat werd daar ingeblazen door God. Dat schudde als het ware heel Jeruzalem op. En dat is dat nieuwe leven wat God geeft als jij je keert naar God. Je keert naar de Heer Jezus. Misschien is het vanavond de laatste mogelijkheid dat jij mag keren tot de Heer Jezus. Hij nodigt je uit. Hij zegt, ik stierf voor jou. Ik heb jouw straf gedragen. Ik wil graag dat je behouden wordt. Keer alsjeblieft tot Jezus. Bekeer je. Laat je dopen. Wees gehoorzaam. En dan zul je dat nieuwe leven, de Heilige Geest, in je ontvangen. Laten we een moment van stilte nemen om zo deze dienst, deze prediking af te sluiten, waarin je zelf heel persoonlijk een antwoord mag geven op die vraag: waarom Pasen? Waarom Pasen? God wil graag dat jouw leven niet eindigt in de dood, niet eindigt in de eeuwige verlorenheid, maar dat jouw leven eindigt in het Vaderhuis met de vele woningen. Zullen we een moment stil te nemen en dan gaan we tot God bidden. Vader, we hebben gelezen dat David zei, u hebt mij een weg ten leven leren kennen. Heer, er zijn heel veel wegen. Wegen op deze wereld om je kinderen kwijt te raken. Een weg om je in deze zondige wereld helemaal te verliezen. Een weg van de leugen waarin je verstrikt kan raken. Een weg die zo gestrest wordt van hectiek, waardoor je je kinderen kwijt kunt raken. Waardoor je huwelijk kapot gaat. Waardoor je gezondheid ondermijnd wordt. Heer, er zijn heel veel wegen waar we op kunnen wandelen. Maar er is maar één weg. Één weg ten leven. En dat bent u, Heer Jezus. U heeft het zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heer Jezus, u kwam voor mij in deze wereld om mij te redden. En ik dank u hartelijk, Heer Jezus. Hoewel ik de schuldige was en ik de oorzaak was van uw kruisiging. Heer Jezus, dank u wel dat u het uit liefde deed en dat u mijn straf gedragen heeft. En als er mensen zijn van vanavond in deze kerk die de Heer Jezus nog nooit persoonlijk gedankt hebben voor datgene wat hij voor jou aan het kruis deed, dan wil ik je nu vragen, wat Petrus zei tegen de mensen, tegen die mannenbroeders in Jeruzalem: bekeer je. God geeft je tijd om je te bekeren. Morgen kan het voor altijd te laat zijn. Keer je tot God. Keer je tot de Heer Jezus. En zeg heel eenvoudig tegen de Heer Jezus, nu in deze stille momenten in je hart: God, die hoort je hart. God, die hoort jouw stem. Zeg maar heel eenvoudig, Heer Jezus, u stierf ook voor mij, voor mijn zonde. Dank u wel, Heer Jezus. U bent voor mij de weg ten leven. Wilt u mij dat eeuwig leven geven? Heer, dank u wel dat het ook voor mij paasfeest werd. Dat mijn leven niet eindigt in het graf, in de dood. Heer, we hebben gelezen, de dood kon hem niet vasthouden. De Heer Jezus was sterker dan de dood. De enige koning die ook over de dood kan heersen. Dat bent u, Heer Jezus, de grote zoon van David. Heer en Christus. Dank u wel daarvoor. Ik wil u vragen, Heer, wilt u met ons meegaan straks naar huis? En wilt u ons een onvergetelijke Pasen geven, waarin we misschien wel voor het eerst begrijpen dat paasfeest betekent eeuwig leven, opstandingsleven in de Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. Amen. ontvang dan de zegen die hij aan ieder van u mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat we de Heer Jezus mogen zien van aangezicht tot aangezicht, onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.